Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zitten zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast-app.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Ja, dat je denkt van... Je wijst de godin van de schoonheid en liefde af, weet je wel. De man die normaal al heet wordt van alles wat maar een hartslag heeft.
Ja, maar alleen omdat ze niet willen.
Ja, maar precies. Zij zegt letterlijk, kom Gilgamesh, wees mijn echtgenoot. Geef mij je zaad.
Ja, dat is fantastisch. Oh, is dat zeg ik ook heel vaak tegen mijn geliefde. Geef dat zaad nou aan mij. Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Weekblad De Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. We zitten zoals altijd in de studio van Dag en Dag Media. Vandaag, eindelijk ben ik weer met mijn 2 favoriete co-hosts, Ellen Dekwiets en Joost Vries.
Hey Charlotte, hoi.
Hoi Charlotte.
Jongens. Het is gezellig hier binnen, het stormt buiten, het regent en het is november.
Dus we dachten...
Dat lege hart altijd, we moeten het gaan hebben over...
Fuckboys.
Wat zijn fuckboys?
Weet je, het begon voor mij deze zomer. Of nee, in het voorjaar denk ik.
Je bent er rijkelijk laat mee.
Ik had er nog nooit van gehoord, mensen. Ik loop helemaal achter.
Ik zag een filmpje, ik zag een trailer van een Brits tv-programma. En dat heette Fuckboy Island. En dat was een reality-serie. Een beetje à la Temptation Island, maar dan achter anders. En daar kwam het op neer dat er dan allemaal jonge vrouwen worden meegenomen naar een eiland.
Oh,
dat is
Magkamp.
En er lopen allemaal mannen rond. Ze zitten met z'n allen in een villa. En volgens moeten die vrouwen uitdekken, zijn deze mannen echte mannen of zijn het fuckboys?
En wat is een fuckboy?
Nou, dat is natuurlijk eigenlijk de grote vraag. Want gek genoeg gingen we het er toen over hebben met een aantal mensen. En toen merkte ik al heel snel, ik had het er op mijn kantoor over, dat ongeveer alle vrouwen van De Groene helemaal losgingen over wat nou precies de fuckboy is.
Dus ook Sandra en ook Marja.
Dat was eigenlijk de iets jongere generatie, was het? Die er hele sterke en zware gevoelens over hadden. Een beetje zoals we bij De Groene in de jaren 70 over Chili en Allende spraken. Zo werd er nu, met die passie werd er nu...
Je praat altijd over de jaren 70 alsof je erbij was.
Ja, dat was een mooie periode. Ah, wat een lekker ripfluwelen broek aan. En toen hebben we eindeloos gehad over wat is nou precies de fuckboy. En... Het is natuurlijk, in de literatuur heb je natuurlijk echt duidelijk de troop van de foute man. Yeah. Ik bedoel, je hebt letterlijk het archetype Casanova, je hebt Don Juan. Je hebt heel veel van die mannen, of eigenlijk moet je zeggen heel veel vrouwelijke personages, want ze komen vaak voor in boeken waarin vrouwen de hoofdrol spelen, die dan langzaam hun ondergang tegemoet gaan, omdat ze hun ogen laten rusten op die ene man met donkere ogen, die woeste blikken, een beetje de Heathcliff. Dus waar ze denken van, hier ga ik me veilig bij voelen. En die man weet heel goed dat je er helemaal niet veilig zijn bent. En dat zijn de mannen die zichzelf als roofdier zien.
Maar er zijn wel 50 ways to be a fuckboy, lijkt mij.
50 ways, noem er eens een paar.
Nou, je zou bijvoorbeeld, het soort fuckboy dat je net schetst, is de soort van opzettelijk manipulatieve fuckboy. Die weet dat de vrouwen in katzwijm vallen.
Ja.
En toch hè, met die hartjes speelt. Maar je hebt ook een beetje de man die zelf zo getergd is door problemen, dat hij eigenlijk onbereikbaar is voor vrouwen en daardoor per ongeluk emotioneel manipulatief.
Oké.
Ja, dus aan de ene kant heb je een soort
van... Om maar 2 te noemen.
Het kwaadaardige fuckboyisme. Dat is zeg maar manipulatief, dat is ghosten. Dat zijn ook jongens, dan begin je met ze te daten en dan gaan ze je totaal lovebommen.
Dus dit zijn de Julien Sorels uit Het Rood en Het Zwart. Dus doelbewust...
Ja, dat vind ik een mooie inderdaad. Ja,
doelbewust, lovebommen.
Zeg maar, je hebt zeg maar 2 types.
Veroveren en dumpen.
Je hebt de fuckboy en wat je ook hebt, de softboy. Wat jij net beschrijft met soft. En het verschil is denk ik, de fuckboy weet dat hij een fuckboy is. Dus die weet dat hij je gewoon erbij flest.
Ja.
En die doet zich veel beter voor dan hij is.
En de softboy is meer
en
zo
de softboy
van...
de softboy ook.
Ja,
maar eigenlijk wil hij dat van zichzelf niet weten.
Nee, want de omstandigheden in zijn leven maken het er zo naar dat hij je niet kan terugappen.
Ja.
Daar kan hij natuurlijk ook niet
dus de fuckboy gaat vreemd en zegt dan gewoon... Oh schat, je weet toch, ik doe niet aan feelings. En de softboy gaat vreemd. Ga dan heel erg bij je huilen. Van, oh, ik kan
luister,
zelf niet
dan, maar dan weet
kijken.
Ik een softboy. Jonathan Harker uit Dracula van Bram Stoker. Die dan per ongeluk, maar toch wel expres, met die hoeren van Dracula naar bed gaat.
Maar ik weet niet of je zeg maar de hoeren van Dracula kunt weigeren. Wat dan?
dat vind ik een softboy uitspraak van jou, Joost.
Ja, ik zie het. Dus bedroom eyes.
De softboy is zeg maar... Wat ik ook een mooie term vond, is de VPRO Flower Boy. Dus de softboy zit in therapie en praat dan heel graag met je over zijn therapie.
Ja, de VPRO Flower Boy heeft ook dan ook weer een neiging om een soort van cultureel macht op je uit te oefenen. Ja, door te zeggen, de muziek die jij luistert is kut.
Ja, inderdaad. En die heeft altijd nog wel een poekentip dat je echt niet wil... Oh, heb ik nu over mezelf? Oh. Nee, en de softboy is zo iemand die altijd zo'n onbeantwoorde liefde heeft, waar die heel erg mee dweept. Van ja, god, ik heb ooit liefde in mijn handen gehad, maar ik heb het als zand om mijn vingers laten glijden.
Maar het idee daarvan...
De pure fuckboy zal denk ik niet van zichzelf zeggen. Die zegt er gewoon, ja, ik ben nooit verliefd geweest, gehad.
Ja, en dus een VPRO flowerboy, a.k.a. softboy, die heeft dan toch een handje van om vrouwen niet te kennen of te begrijpen. Echt. Dus dat hebben alle fuckboys denk ik gemeen.
Een collega van me gaf als definitie van een fuckboy is iemand die na de seks aan je vraagt, hey, je bent toch wel aan de pillen?
Ja.
Dat is zo'n figuur.
Ja, maar ja, goed. Hè? Vele definities. Het lijkt mij eigenlijk het beste misschien, als we het op onze manier benaderen, door, ik zeg, een stuk of 10 literaire werken tevoorschijn
10,
te halen.
Wat een mooi aantal 10. Een top 10 literaire fuckboys.
Ja, nu we hier toch zitten en we veel van literatuur weten, dacht ik, misschien kunnen we even een paar literaire fuckboys onder de loep leggen.
Op de 10e plek. ik zat bijvoorbeeld te denken, was een van de eerste namen die bij me opkwam, was de hoofdpersoon uit het boek Niemand in de Stad van Philip Huff. En die heet ook Philip. Ik weet niet of dat toeval is of niet. Maar Philip...
Je bent zo stom, Joost.
Je hebt een personage. Je hebt de schrijver die heet Philip Huff. En zijn personage heet Philip Hofman. En ik vind het wel grappig omdat... ik heb dat boek een paar keer gelezen. Het is ook verfilmd. Ik heb die film gezien. En Philip zit bij het koor. Het is gewoon echt een enorme koorbal die gewoon lekker aan het feesten is met zijn vrienden. Dat boek, Niemand in de Stad, wat er echt heel mooi aan is, vind ik, is dat het heel mooi die mannenvriendschap beschrijft. Dus het is een groepje koorballen die met z'n allen op de zoo zitten of in het dispuutshuis wonen. En dan zeggen ze op een gegeven moment ook tegen elkaar van ja, de ramen bij het koor zitten heel hoog. En dat is niet zodat mensen, zeggen ze ja, je denkt dan dat is zodat mensen niet bij het koor naar binnen kunnen kijken, maar het is omgekeerd. Het is zo dat wij niet naar buiten kunnen kijken, zodat wij niet de echte wereld hoeven zien. Mm. En als wij gewoon in dat groepje bij elkaar zijn, dan mogen we gewoon lekker boys zijn. Dan mogen we lekker gewoon spelen. Mm. En ik weet nog dat mijn collega Marja Pruijs het boek ging bespreken voor De Groene. En die zei, jezus, wat is dit nou? En die ging toen een scène voorlezen, wat een redelijk legendarische scène is. Waarin iemand tegen zijn vrienden, zijn koorbal zegt van, oké, wat krijg ik van jullie als ik deze 32 borrelnootjes in mijn voorhuid kan stoppen? En dan zegt iemand, nou, als jou het lukt, dan eet ik ze op. Nou, daar gaat grappig moet ik zeggen, het is verfilmd door Michiel van Erp. En daar zit de scène ook in vol ornaat zit dat erin.
Inclusief de voorhuid?
Inclusief de voorhuid, ja. Dat is echt een waanzinnig voorhuid.
Hebben ze daar een stunt voorhuid voor gebruikt?
Nee, ik heb ervan gehoord hoe dat gaat. Ze hebben gewoon iemand gevonden met een enorme voorhuid.
Oh, maar niet met een maillot of zo.
Iemand, zeg je, alsof je het niet gewoon zelf was.
Nee, ik ontken alles. Maar goed, in ieder geval deze Philip... Het is eigenlijk wel grappig, want het boek heeft helemaal zijn perspectief. En hij zit bij het koor en hij heeft een vriendin, daar is hij al heel lang mee. Maar ondertussen is er wel een ander meisje.
Oh, ik wil heel veel onderbreken om te zeggen dat het opmerkelijk is dat de eerste fuckboy die we nu bespreken de hoofdpersoon is. En niet iemand die het hart breekt van de hoofdpersoon.
Nou, het grappige is, daar heb ik ook wel voorbeelden van. Maar wat ik hier wel grappig aan vind, en dat vind ik ook wel een soort van typisch iets, dat... Maar dat is dan eigenlijk meer zeg maar de softboy variant van de fuckboy. Dat deze Philip zelf gewoon niet helemaal doorheeft dat een enorme fuckboy is. Dus hij heeft een vriendin, daar is hij heel lang mee. Hij gaat, volgens komt hij een ander meisje tegen op de saus. Nou, hè, zoals die dingen gaan, daar gaat hij dan vreemd mee. En ondertussen krijgt hij pijn in zijn buik. En hem gaat helemaal naar een internist. En hij kan niet slapen.
Hij heeft chlamydia dus.
En hij flauw. En hij blijft ondertussen maar vreemd gaan. Maar hij voelt zich zo schuldig over zichzelf. En hij weet niet hoe hij het aan zijn vriendin moet vertellen. En hij gaat nog wat meer vreemd.
Oh, wat walgelijk.
En hij mist zijn vader heel erg. En hij heeft er zo moeilijk mee. Maar ja, hij moet toch gewoon nog een keer vreemd gaan. En het is wel grappig, omdat het gewoon helemaal zijn perspectief is. Dus je bent geneigd helemaal mee te gaan in zijn twijfel en zijn verdriet. Terwijl als je er gewoon een stap naar achter doet en erover nadenkt, denk je, ja, dit is gewoon iemand die super manipulatief is, die de hele tijd meisjes aan het ghosten is, omdat hij zelf precies bepaalt wie die terug appt, wie die niet terug appt. Het is eigenlijk gewoon iemand die de hele tijd zegt, ja, ik vind het wel moeilijk om over mijn gevoelens te praten. Maar ondertussen wel de hele tijd die gevoelens wakker maakt bij alle anderen.
Is er enige zelfreflectie bij deze fuckboy?
Het gekke is dat ik vind dat in principe ook het mooie aan het boek. Het gaat echt over die jongens. Het gaat echt over die mannenvriendschappen die erin zitten. En op een bepaalde manier zien ze die meisjes helemaal niet. Totdat die meisjes, want dat zit bij die andere personage, dat die meisjes op een gegeven moment zeggen, ja, oké, zoek lekker uit. Ik ga iets anders doen. Of ik ga iemand anders doen. En dan worden ze gasten helemaal gek. En gaan ze helemaal para. En snuiven zich of helemaal door. Of ze gaan juist gewoon helemaal, nou ja, wat ik zeg, dat ze letterlijk naar de internist moeten gaan. Omdat ze zo'n pijn in hun buik hebben van dat verdriet. Dus dat vond ik zo'n ultieme fuckboy, omdat hij het zelf niet door heeft.
Oké. Ja,
ik vind het een goed argument.
Ja, op de tiende plek dus.
Op de tiende plek, ja. En het is
Philip Hofman.
Philip Hofman, ja. Het is verfilmd door Michiel van Erp. En daarin werd deze Philip gespeeld door Mine Kolen. En wat het gekke daarvan
ik vind
is
hem zo lekker.
Oké, nou, het gekke is dus van Mine Kolen. Hij lijkt dus zeker in deze film, heeft hij echt van het lange koorhaar, sprekend op Jesse Klaver.
Nee!
Echt gewoon helemaal Jesse Klaver. En dan zie je hem de hele tijd gewoon chicks beffen. En dan denk je altijd, Jesse, wat doe je nu?
Nee. Ten eerste, Jesse Klaver heeft geen gram van seksappeal die Mine Kolen heeft.
Tweeling. Zelfde neus, zelfde haar, hetzelfde gezicht.
Ik weet niet wie Mine Kolen is, jongen.
Nou ja, een soort Jesse Klaver.
Oh, oké. Maar
hij heeft veel meer een soort van
een beffenklaver.
Een beffenklaver, inderdaad. Ja.
Oké, maar als jij hem zou recasten dan? Wie vind jij dan een geloofwaardiger Philip
Hofman? Ik zou gaan voor toch gewoon Wopke Hoekstra.
Oh ja,
heel moeilijk om
een koorbal.
Ook een koorbal, ja. Ook zo iemand die doet of hij een goede inborst heeft, maar je vraagt je af of hij het echt heeft.
Ja, oké. Ja.
Goeie.
Oké, nummer 9 hebben we.
Nummer 9.
Ik zou iets weer een ander aspect van de fuckboy willen opperen. Het is misschien iets fundamenteler dan of je zeg maar wel of niet echt verliefd op iemand bent. Meer of je bereid bent om iets op te offeren voor die liefde. Want ik denk dat een eigenschap van een fuckboy best wel vaak is dat hij wel in de romantiek gelooft en meegaat en die ook aanzwengelt, maar dan vervolgens, als het moeilijk wordt, dan haakt hij af. Dus een echte fuckboy is een opportunist. En ik wil de fuckboy die ik heb gekozen, die komt uit de roman Maurice van E.M. Forster. Maurice is al geschreven in 1913, maar omdat het om een homoseksuele liefde ging, pas verschenen in 1971, postuum.
Ja, E.M. Forster is zijn bekendste boek is A Room with a View.
Ja, klopt.
Denk ik, zo'n Edwardiaanse schrijver die gewoon over gewoon nette mensen schreef.
Ja, hij deed van die soort van comedy of manners-achtige familieromans, dat soort dingen. Maar hij was dus ook homoseksueel. Althans, dat weten we niet helemaal zeker. Maar hij heeft toen over dat manuscript, dat toen in zijn huis lag, voordat hij doodging, een briefje stond erop met publishable but worth it, vraagteken. Dus is het het waard om achteraf nog je reputatie te laten verwoesten? En datzelfde dilemma heeft de fuckboy in Maurice. Onze hoofdpersoon Maurice gaat naar Cambridge en wordt daar verliefd op een klasgenootje. En dat is Clive Durham. En die wordt in de verfilming gespeeld door Hugh Grant, uitstekend gecast. Clive die doet gretig mee met deze liefde en ze hebben gewoon een soort affaire en ze gaan met elkaar naar bed. En zolang dat allemaal nog op een soort schooljongensmanier is, vindt Clive het allemaal hartstikke leuk. Zeg maar, ze gaan dan het symposium aan elkaar voorlezen. En dan gaan ze een soort van tussen de marmeren beelden gaan ze elkaar liggen bepotelen en zo. En dat vindt hij allemaal fantastisch.
Er is ook zo'n lange Britse traditie, is dat natuurlijk, onder schooljongens. Ja, dat iedereen op de kostschool een beetje homo is.
Want er zijn geen meisjes.
Je zit heel vaak op de universiteiten werd toen denk ik nog amper meisjes toegelaten. Op Cambridge niet, op Oxford een paar.
Ja, precies. Dus het is, je weet ook als je het kijkt niet helemaal, of als je het leest, dan heb je nog steeds, ja, je weet wel, omdat je in het hoofd van Maurice zit, weet je dat hij wel fully verliefd is op Clive. Andersom, ja, is het spel, is het niet spel? Je weet het niet helemaal. En dan gaat het nog een tijdje door na de universiteit. Dus je denkt van, oké, het is wel serieus. Maar dan op een gegeven moment besluit Clive van, nee, ik ben er klaar mee, ik ga trouwen met een vrouw. Maurice die is echt heartbroken. En het is dus gewoon logisch dat Clive dit doet, want je mocht geen homo zijn op dat moment. Maar het is wel ontzettende backstabbery, want ze waren echt heel erg verliefd op elkaar. En hij kiest er nu eigenlijk voor om niks op te offeren en geen principes te hebben, maar gewoon alles overboord te gooien om zijn eigen hachje te redden. Ik denk dat dat ook wel een fuckboy move is.
Oh ja, dat zeker.
Lijkt een fuckboy move. Maar je kan ook zeggen, ja, dat is wel maatschappelijke druk. Want homoseksualiteit was illegaal in die tijd.
Ja.
Dat volgens mij was het Lloyd George, een van die premiers uit die tijd, die toen echt een keer heel oprecht zei van homo's, die bestaan toch helemaal niet? Ik bedoel, als iemand homo is, dan, ja, dan heeft hij wel het fatsoen zichzelf neer te schieten of zo. Want dat was echt de modus.
My god.
Dus ik bedoel, ik om het even advocaat voor de duivel voor Clive te spelen.
Ja, de dokter in Maurice, die zegt tegen Maurice, die met zijn homoseksualiteit naar de dokter gaat, die zegt van dat Maurice vraagt zich soort van af van, zal het ooit geaccepteerd worden in Engeland? En dan zegt die dokter van, nee, Britten die hebben een grote neiging om hun human nature te ontkennen. Dus dat is allemaal heel lief. Maar goed, ik wou ook nog één ding opvoeren. Namelijk, ik denk dat een klassieke fuckboy heeft vaak in het verhaal een tegenhanger. Namelijk de rechtschapen man. Waar de hoofdpersoon uiteindelijk mee eindigt. Zeg maar, die ze meestal dan heeft verdiend na al die hardships. Ja. En dat is in Maurice ook. Namelijk, Maurice die eindigt met Alex Scudder. Dat is, gamekeeper op het landgoed van de Durhams. Die uiteindelijk wel alles opoffert.
Een jachtopzichter bedoel
je? Ja, dat bedoel ik. Ja, precies. Ja, hij onderhoudt dat terrein.
Ja.
En die offert uiteindelijk wel alles op om met Maurice te zijn. En dat eindigen gewoon ook gelukkig en samen. Dus dat is denk ik ook denk ik, in het traditionele fuckboy verhaal. Als we het hebben vanuit...
Ja, er moet altijd zo'n tegenhanger
zijn. Er is een goede... Die, met wie uiteindelijk de hoofdpersoon eindigt.
Grappig is, want om dan even terug te gaan naar Niemand in de Stad, daar is ook een tegenhanger. En dat is dan niet een liefdesrivaal, maar je hebt dus Philip, die vreemd gaat en er zo mee zit. En die heeft dan een beste vriend, die dan homo blijkt te zijn, maar dat komt hij later pas achter. En dat is echt duidelijk zo zijn geweten. Dus die spreekt er heel veel tegen hem in. En die hebt wel zo'n mooie metafoor, zegt hem op een gegeven moment tegen van, ja, weet je wat is... Je denkt dat je heel wat voorstelt, maar je bent altijd een binnenvisser geweest.
Wow.
Nu moet je proberen de woeste baren van de buitenzee op te gaan. Dat is natuurlijk ook zo'n metafoor voor dat hele koor. Maar dat is zo iemand die zo duidelijk als de tegenstem functioneert in het boek. Of de tegenstem van de fuckboy.
Ja.
Hoe kunnen we een naam verzinnen voor de tegenstander? Zeg maar de
als die homo is, de suckboy.
het is een ridderfiguur, toch?
Een ridderfiguur, ja. Maar als zeg maar de fuckboy het duister is, hoe noemen we dan het
licht? De Galahad.
De Galahad, ja.
Ja. De prins van het licht.
Ja, de prins van het licht. Ja.
Nou goed, de prins van het licht, die kan het morele geweten van de fuckboy zijn, in het geval van jou. Maar ik denk dat hij ook vaak de beloning is die de heroine krijgt, of in dit geval de hero... Na al dat gebroken hart. En dat komt nog wel terug in een fuckboy die ik volgende aflevering wil opvoeren.
Maar het grappige is, ik vertelde al dat we het met een aantal medewerkers op de redactie het hier over hadden. En dat ik gewoon in het wilde weg gewoon opmerkingen en definities van de fuckboy aan het voorlezen was. En toen begonnen zij allemaal te roepen van, dit is geen grapje, dit is mijn leven.
Oh, en is weet je, dan, is gaat dan, het wel goed met al die stagiaires?
Is dan de Prins Galahad waar ze allemaal op wachten? De Ridder van het Licht? Is dat zeg maar de curve waar iedereen op hoopt?
Nee, luister, dat is een misvatting. Je denkt altijd dat er een soort evolutie zit in je liefdesleving. Maar dat is helaas niet zo. Althans, de evolutie is niet afhankelijk van de externe variabelen dat je de juiste persoon tegenkomt. Mag ik jullie met mijn 40 jaar levenservaring even iets uitleggen?
Ja, heel graag.
Het is geen kwestie dat je op een gegeven moment de fuckboys leert te vermijden. Het is een kwestie dat je de Galahads leert verdragen. En dat laatste is heel zwaar.
Je bedoelt dat de prins van het licht is onuitstaanbaar braaf.
Daar moet je tegen kunnen.
Oh, dat is het meer inderdaad. Ja,
maar neem maar dan, nu zit je dan eigenlijk het stereotype dat mannen over vrouwen hebben te versterken, toch? Van vrouwen die kiezen altijd slechte mannen. Dus je kunt maar net zo goed gewoon een klootzak zijn.
Nou nee hoor, want ik heb de klootzakken wel goed deels afgezworen. Maar het was wel even slikken, figuurlijk gesproken, toen ik opeens een aardige man begon te daten. Dat was even wennen.
Ja, ik moet meteen denken aan die hoofdpersoon uit van Ford Madox Ford. Die heeft een hele mooie vijfdelige cyclus geschreven over Parade's End. En daar is de hoofdpersoon onuitstaanbaar correct. Het is gewoon de meest correcte man. En zijn vrouw gaat in alle banden vreemd. Mm. Maar gewoon eigenlijk omdat ze niet tegen zijn goedheid op kan. Mm. Dat ze gewoon helemaal precies wat jij nu net zei. Dat ze hem gewoon niet, dat ze op een gegeven moment echt uitschreef van... was je maar gewoon één keer niet zo goed. Mm. Was je maar één keer niet correct. Deed je maar één keer gewoon het verkeerde.
Mm.
Nou, maar dan is natuurlijk zo'n omdraaiing van die liefdeslijn van het verhaal waarin de ene liefdesobject altijd verkeerd is, dat het goed doen ook een drama kan zijn.
Ik moet zeggen trouwens dat in de keuze voor het woord Galahad ook al een impliciet oordeel besloten ligt. Want Galahad is immers uit de Arthur-epiek de eeuwig maagdelijke ridder.
Ja, maar hij is de enige die
de heilige vrouw mag aanraken.
Ja, dus een boy die fuckt is al gauw een fuckboy.
Ja, yeah. Love that. Love that, Charlotte.
Hey, maar we hadden een prijsvraag.
Ja, en het is met groot plezier dat ik mag aankondigen dat we de winnaars hebben gekozen. Die zullen een bericht van ons ontvangen. En dus ook een exemplaar van Oktober.
Van Uphoff, uit de prachtige maandenserie van Das Mag.
Ja, precies. Dus die horen van ons. Ik ga dat nu niet allemaal aankondigen. Wat ik wel leuk vind, is misschien om mijn favoriete inzending voor te lezen. Want onze opdracht die we hadden gegeven was dus om een maand te verzinnen.
Een 13e maand.
Ja, een 13e maand in het jaar. En Gael van Heist heeft Zolsober verzonnen. Het is een maand die valt tussen november en december. Dus die zou dan volgende maand zijn.
Oké. Okay.
En het is een maand van geheel onthouding.
Oh.
Waarin je de broekriem nog eens stevig aanhoudt. Dit zodat je in december goed los kan gaan. Omdat Zolsober maar 14 dagen telt.
Oh, zou ik een mooi idee vinden. Als we gewoon één keer per jaar een tweeweekse maand hebben.
Ja, een tweeweekse maand dus. Waarin je soort van heel sober gaat leven. Zo sober. Oh my god, ik begrijp hem nu pas. Zo sober.
Oké, okay, ik dacht zo sober.
Nee.
Okay.
Het is zo sober.
Gael heeft hier meer over.
Ik ben echt een soort. Ja. Nou ja, goed. Anyway. Je hebt nog veel te regelen in zo sober. Dus hup in de benen. Je hebt in ieder geval de intentie een hele kalendermaand nuchter te blijven. Hoezee. Oh ja, oefen alles met je goede voornemens. In één rechte lijn naar de feestdagen. Zo sober kent de volgende feestdagen. Eerste en tweede knagende maagdag. Beide maandagen in zo sober. Je hebt vastgelezen over intermittent fasten. Dat doe je dus op de eerste en tweede knagende maagdag. Frisse dinsdag. De eerste dinsdag in zo'n zomer. Je eet 3 maal daags een hand studentenhaver en ijsblokjes toe.
Ha.
Wakkere woensdag. Want bijslapen doe je maar tussen kerstdag en oudejaarsavond. Ik neem aan dat je gewoon niet slaapt op wakkere woensdag. Ja. Dus de niet zo bijster bijzonder dag. 1 donderdag in het jaar waarop alle blanke mannen in Nederland een hele dag hun mond houden, online en offline.
Wat? Ja.
Dat had natuurlijk witte mannen moeten zijn, Kael. Straf voor jou. Dan is er schrijf een lijvige verlanglijstdag. De eerste vrijdag in zo sober. Want maak die verlanglijst nou eens af.
Ja, want je moeder vraagt er altijd om.
Je schoonmoeder zit al klaar met haar post-it en haar bol.com wachtwoord. Dus dit is Kael, hartelijk bedankt. Ik zie zo sober helemaal voor me.
Ik denk dat het wel goed zou zijn.
Ik had het best wel gewild.
Ik had het wel gewild.
Sinterklaas staat echt achter me met een grote knuppel. En voordat je het weet,
stond
het
de New York Times had zo'n kop. Vorig jaar of zo, half begin november, rond deze tijd. En stond op van, je bent nu op je dunst dat je dit jaar nog zal zijn. Omdat zeg maar dan het moment aanbreekt van dat je elke week kerstborrels hebt.
Wat afschuwelijk.
En dat gewoon afvallen voorkomen nog onmogelijk.
Maar ik zie dat als een uitnodiging om nu zo snel aan te komen dat ik alleen nog maar kan afvallen tijdens kerst.
Ik wil nu gewoon zo sober. Ik vind het een heel goed idee om gewoon een droog broodje te eten. En dan gewoon als toetje.
Maar kun jij het wel?
Een mond vol ijsblokjes.
Maar lukt het jou om de hele dag je mond te houden? Op niet zo bijste bijzonder dag?
Ja, dat lukt me denk ik wel. Ik ben als witte man, zoals je weet, heel bewust van het privilege dat ik heb. En van alle voordelen die de maatschappij me geeft. Dus ik vind het helemaal niet erg om soms een stapje terug te doen.
Je had het schijnheilige hoofd moeten zien dat hij net trok. Kael, heel erg bedankt. We hebben gelachen.
Ja, oktober komt jouw kant op.
Oké, dus op nummer 9 hebben wij Clive.
Ja, Clive Durham.
Clive Durham. Ellen.
Dan gaan we nu naar nummer 8. Ja, jongens, ik heb eigenlijk nummer 78 tegelijkertijd gepakt. Want ik heb hier heel lang over nagedacht. Moest het een antagonist worden uit een roman van Betje Wolf en Aagje Deken? Zoals Cornelia Wildschut. Moest ik toch de Vos Reinaarden? Maar die was gewoon 1000 keer erger dan een fuckboy. Dat wil je gewoon niet eens iemand aandoen. Ik dacht Absalom uit de Bijbel. Ik dacht Lestat uit de Vampire Chronicles. Ik dacht Landsloot van Denemarken uit Landsloot van Denemarken. Maar uiteindelijk kwam ik op 2 fuckboys uit hetzelfde verhaal. Namelijk Gilgamesh en Enkidu uit het Gilgamesh-epos. Het wat, Ellen? Nou, ik zal het even...
Het is wel heel mooi dat je de fuckboy zo ver terugvindt in de geschiedenis.
Want wat is ver terug, lieve luisteraar? Het is 4000 jaar geleden dat waarschijnlijk de oudste versies van deze vertellingen opkwamen. En Joost is heel schattig. Die heeft zijn Atheneum-editie meegenomen. En je hebt je bereid gevonden om af en toe even wat dingen hieruit te citeren.
Je moet je voorstellen, dit boek begint uiteraard op het eerste tablet. Want het is gevonden op tabletten.
Kleitabletten, lieve mensen. Doodziek.
Hij die, zo begint het boek. En zo moeten eigenlijk alle boeken beginnen, vind ik. Hij die alles gezien heeft. De grondvesten van de wereld. Hij die alles wist. Alles begreep. Gilgamesh die alles gezien heeft. De grondvesten van de wereld. Hij die alles wist. Alles begreep. Hij die alle landen ontdekte. Alle wijsheid verzamelde. Wat bedekt was, zag hij. Hem bleef niets verborgen. Hij heeft kennis gebracht van de grote watervloed. Hij heeft verre wegen bereisd. Vermoeid tot rust gekomen. Een gedenksteen richt hij op voor al zijn moeite.
Ja, dat is prachtig. Maar het is meteen al wat bloemrijker dan hoe het verhaal verder gaat. Want zal ik het eens even samenvatten voor Charlotte? Echt kijken,
nou,
wat
ik vind
is
het
deze?
Best wel,
wat is deze?
Het is wel erg in mijn literaire opvoeding dat ik nu in de context van de fuckboy aflevering van de podcast voor het eerst Gilgamesh.
Oh, maar wacht maar. Oké. Enkie doet ten tonele.
Maar laat mij even, Joost, want ik heb me voorbereid. En ik vind, dit is mijn ding, want ik ben echt dol op dit verhaal. Oké, let op, lieve luisteraars. Voor degenen die dit niet hebben gehad toen ze in de brugklas kozen voor Babylonisch. Let op. Gilgamesh is de koning van Uruk. Wat waar? Uruk, dat is een stad in Irak. En hij was koning rond 2620 voor Christus. En hij is op dat moment de baas van Uruk. Het is een stadstaat en hij is de man. Gilgamesh is voor 2/3 god en voor 1/3 een mens. Wordt telkens benadrukt. Hoe dat kan, weet ik niet. Maar hij is het in ieder geval. Waardoor hij meer is dan een half god. En Gilgamesh kan alles. Hij heeft vuisten als rotsblokken. Hij vecht hele legers in zijn eentje op. Volgens de overlevering, fun fact, was Gilgamesh 5,5 meter lang. Niets en niemand houdt hem tegen. En daarnaast is het Uruk van 2 millennia voor Christus ook geen rechtsstaat. Dus dan heb je eigenlijk als burgerbevolking een probleem. Want je hebt een leider die zo sterk is als een atoombom en doet wat hij wil. En dat doet hij dan ook. De bevolking moet dwangarbeid verrichten van Gilgamesh. De mannelijke onderdanen slaat hij aan de lopende band in elkaar. En de vrouwelijke beslaapt hij om de haverklap.
Beslaapt.
En niemand kan zich daartegen verzetten. En hij... Want hij is de sterkste, dus hij voert ook... Ik weet of jullie Braveheart hebben gezien met Mel Gibson... maar hij voert Prima Nocte in, hè?
Prima Nocte, ja.
Ja, weet je wat...
Pardon? Nee.
Nee, Prima Nocte. Dus als je dan gaat trouwen, dan moest je maagd zijn in die tijd... en dan had de koning van het land het recht om voor de bruidegom de bruid
te
beslapen.
Ja, eerste nacht.
Hou je bek. Dan moest je afstaan aan...
Ja, het was echt een ding. En blijkbaar dus ook in Mesopotamië of Babylonië of waar dan ook. En weet je, ik zat hierover na te denken... Een eerste keer is al zwaar voor een vrouw vaak.
Een man van 5,5 meter.
Is dit? Auw! Oké, maar goed, luister. We hebben dus Gilgamesh. Naast hem lijkt een god als Zeus een geheel onthouder. Een god als Ares een pacifist. En op een zeker moment is het die hele bevolking van Uruk helemaal klaar met die gast. Maar ja, wat doe je dan? Want hij is sterker dan iedereen bij elkaar. En dan gaan ze tot de goden bidden. En de goden zien ook wel dat Gilgamesh best wel een jerk is. En in plaats van een donderstorm op zijn hoofd te laten neerregenen, besluiten ze hem een geschenk te geven. Oh. En de godin Aruru, een soort scheppergodin, die creëert dan uit klei een man. Een man genaamd Enkidu. En Enkidu is een soort oermens. Over wie wordt gezegd, en dat citeer ik even, hij had een haar, had een hoofd vol haren, dik als van een vrouw. Hij at gras samen met de gazellen. En zijn kracht was groot als een meteoriet.
Ja, softboy.
Ja, prachtig toch? Softboy.
Hij eet gras.
Hij leeft dus in een wildernis.
Hij leeft in een kudde tussen de dieren.
Hij graast. Hij drinkt melk direct uit de eiers van de reeën. Hij loopt op 4 benen. En hij is op een gegeven moment zo solidair met het hele dierenrijk... dat hij ook jagers begint aan te vallen. Nou, de jagers zijn daar helemaal klaar mee. En die vragen uiteindelijk koning Gilgamesh om hulp te vragen. En kijk, over de logica in dit soort oude tijden. Wat doet Gilgamesh? Die gaat er niet zelf op af met een knuppel. Nee, hij gaat naar de tempel van Ishtar. Dat is de godin van liefde en oorlog. En hij vraagt aan Shamhat, dat is de tempelprostituee, of zij even af wil rekenen met Enkidu. Wat is een tempelprostituee? Dat zijn mensen die heilige seks verrichten tegen betaling. Dus die Shamhat, ik weet niet of jij al een leuk citaat hebt gevonden, Joost.
Hier wordt Shamshat toegesproken. ze nemen haar mee. Ze nemen haar, die, een jager neemt haar mee naar de steppen. En dan zijn ze aan het wachten tot hij komt bij de waterplaats waar hij kan drinken.
Lijkt me een beetje above her pay grade om dit nu te moeten
doen. Nou, wacht maar. Want...
En dan zegt de jager tegen Shamshad. Dat is hem, Shamshad. Ontbloot je borsten. Doe je benen wijd, opdat hij je nemen. Aarzel niet. Neem zijn ademstoten tot je. Zodra hij je ziet, zal hij naar je toe komen. Doe je kleed uit, zodat hij je zal dekken. Doe met hem, de woesteling, het werk van een vrouw.
Wow, yo.
Het wild waarmee hij opgroeide in de steppen zal hem ontrouw worden. Terwijl zijn liefdespel als een fluistering over je heen gaat. En nou, dan gaat ze dus naartoe. En dan wordt er gezegd, ze aarzelde niet en nam zijn ademstoten tot zich. Hij deed haar kleed uit en dekte haar. Zijn liefdespel ging als een fluistering over haar heen. 6 dagen en 7 nachten bleef Enkidu overeind en bedreef de liefde met haar.
Wow, yo!
Ja, I love this.
I love this. Maar ook gewoon, weet je, ik snap het ook wel. Het is de eerste mensenvrouw die die gast ontmoet. En ja, hij is nog maag. Dan ga je het ook meteen
doen.
Wat
ik er heel zielig vind aan meteen, is dat gegeven dat hij dan met haar seks heeft gehad. En dan loopt hij terug naar zijn kudde. En dan wil de kudde niks meer met te maken.
Moet hij naar een vrouw ruiken.
Ja, omdat hij mens is geworden. Dat is eigenlijk een heel zielig beeld. Dat.
Maar luister, wat daar ook bij komt, is dat deze Shamhat, dus tussen het neuken door, leert hij ook spreken en zich gedragen als een mens. Dus ik weet niet hoe goed zij...
Nou ja, okay, als je 7 dagen, 7 nachten overeind blijft.
Ja, ik vind het echt een heel snor aan etikettenlesje.
Dan kan je dus een beetje zelf
eten met mes en vork.
Werkwoorden, stam plus thee, meervoudsvormen.
Fokschaap. Ja. Anyway.
Maar vertel, waarom zijn dit fuckboys?
Nee, ik ga eventjes door. Want je moet een beetje de achtergrond weten. Want ik schrik me dat als Charlotte niet wist wie Gilgamesh was. Ik moet even voor de luisteraar van jouw leeftijdscategorie ook even informeren. Ik zal het even wat sneller doen. Hè. Ondertussen droomt Gilgamesh dat er een meteoor op hem valt. En droomt hij daarna dat hij een bijl zal tegenkomen. Die hij zal liefhebben zoals een vrouw. Nou ja, dan weet je al dat die bijl die rechtop staat naar Enkidu verwijst. En die Shamhat, die priesteres, die vertelt aan Enkidu van luister, wij worden geregeerd door echt een total asshole en jij moet er wat aan doen. En nou, dan neemt ze die Enkidu mee om Gilgamesh te ontmoeten. En Gilgamesh is toevallig net op weg naar een huwelijk om weer met de bruid te slapen. Nou, dat hoort die Enkidu en zegt van ja, dat is belachelijk, weet je wel. En hij is natuurlijk net zelf ontmaagd, dus hij kan zich compleet inleven.
Hij weet nu alles van seks.
Precies, hoe het is om maagd te zijn. En vervolgens probeert Enkidu Gilgamesh tegen te houden. En dan ontstaat er een knokpartij. Ze slopen een hele omgeving. En dan blijken ze elkaars gelijken. En ontstaat er een bromance van je welste. Het blijft een beetje vaag of het platonisch is of niet. Maar Gilgamesh noemt Enkidu ergens wel. En ik citeer, zijn feestgewaad, mijn sjerp over mijn lendenen. Dus ik weet niet of dat helemaal...
Nou ja,
heel grappig.
Dan spreek ik mijn vrienden ook altijd.
Hey, feestgewaad van me.
Ja, mijn lendenen, sjerp.
Ja, sjerp van mijn lendenen.
Maar... Hierop volgen talloze avonturen. Ze slopen een beschermgod van een heilig zederwoud. Weet je, een soort Bolsonaro-actie.
Maar mag ik vragen, ja? Is Enkidu nu een soort van naar de dark side gegaan? Of is Gilgamesh nu...
Dat is dus de grap. Enkidu is naar de dark side gegaan. En Gilgamesh is in die zin getemd dat hij veel meer met Enkidu bezig is. In plaats van het verkrachten van jonge vrouwen en het ronselen van slaven voor al zijn bouwwerken.
Ah, okay.
Hij heeft gewoon een bliksemafleider gekregen.
Ja, ja.
Maar op een gegeven moment... dat is ook weer zo'n fuckboy moment, hè? Want waar zijn fuckboys niet vaak in geïnteresseerd? Dat zijn vrouwen die zich helemaal aanbieden. Dat vinden ze saai.
Oh, ja,
en op een gegeven moment de godin Ishtar, die ziet Gilgamesh een beetje zo rondlopen en denkt van, oh wauw, die is echt lekker. Het zijn naar Gilgamesh en ze zeiden van, hey girl. Zo van, zullen we zoentje sexy tijd? En Gilgamesh van, nee, je biedt je aan, ranzig, dat wil ik niet. Weet je? Dat je denkt van... Je wijst de godin van de schoonheid en liefde af, weet je wel. De man die normaal al heet wordt van alles wat maar een hartslag heeft.
Ja, maar alleen omdat ze niet willen. Ja,
maar, precies. Zij zegt letterlijk, kom Gilgamesh, wees mijn echtgenoot. Geef mij je zaad.
Dat is fantastisch. Dat zeg ik ook heel vaak tegen mijn geliefde. Geef dat zaad nou aan mij.
Doe.
Maar goed, Gilgamesh zegt nee. En Ishtar loopt dus een blauwtje. En dan wordt ze zo boos om. Dat ze aan haar vader vraagt of ze de hemelstier even mag lenen. En de hemelstier is precies inderdaad wat je denkt dat het is. Dus niet met seks. Maar het is gewoon een monster. En die vader die zegt van nou Ishtar, ik weet niet. De hele aarde komt vernietigd te worden. Weet je, stom blauw. Dus zij zegt ja, maar als je dat niet doet. Dan ga ik alle doden tot leven wekken die die alle levenden op gaan eten. Nou, die vader is om. Hemelstier entered the battlefield.
Het is echt wel klassieke dochter-vader relatie. Ah, zo, precies hoe het
dat
is.
Dat zal jouw pa toch ook doen?
Dit is precies hoe het is.
Ja. Anyway.
Vader de hemelstier erbij haalt.
En dan komt de twist. Dus Gilgamesh en Enkidu maken die hemelstier af. En in een laatste vorm van fuckboyschap rukt Enkidu een van de poten van die hemelstier en die smijt die in het gezicht van Ishtar en lacht haar uit. Totale vernedering van, zij is gewoon emblematisch voor de vrouw. En dan zijn de goden er helemaal klaar mee en dan maken ze Enkidu ziek en Enkidu gaat dood. En dan is er een totale twist in het verhaal. Gilgamesh wordt depressief en die raakt geobsedeerd met doodgaan. Hij is als de dood om te sterven. Het is ook een verhaal opeens over rouw, want hij mist overal waar hij gaat Enkidu en hij gaat naar de dodenwereld. Nou, dat is ook nog een heel lang, tragisch verhaal. Hij moet een plantje vinden, wat je dan onsterfelijk maakt. Hij vindt dat plantje, maar het wordt opgevroten door een slang. Dus ook een van die oude mythische verhalen die gebruikt wordt om reptielen te demoniseren. Long story short.
Altijd die demonisatie van reptielen.
Ik ben daar gewoon echt...
We moeten het hebben.
Daarom is het problematisch.
Zo
reptielen worden afgebeeld.
Moe van. Maar het is wel... Het is zo prachtig beschreven. Op een gegeven moment gaat hij naar de onderwereld. En de onderwereld heet dan het Huis der Stof. En dan vindt hij in een van de hoeken een hele berg met gouden kronen van gestorven koningen. En dan opeens heeft Gilgamesh inzicht hoe het met iedereen moet gaan. En ja, het is prachtig geschreven, maar terug naar het fuckboyschap. Er worden hier verschillende dingen eigenlijk beweerd. Allereerst, je moet niet een fuckboy zijn, want dan sturen de goden je dubbelganger uit de hemel waar je alleen nog maar mee wil spelen. En vervolgens gaat hij dood.
Oh ja, maar dat is dus eigenlijk... He, hij kent geen liefde, hij kent alleen maar geweld en seks. En dan kent hij liefde omdat hij Enkidu heeft gekregen.
Ja, en hij kent zijn gelijken.
Oh ja.
Dat is misschien ook iets. En kijk, en Enkidu wordt juist gecorrompeerd door de beschaafde wereld en door Gilgamesh. Die is eerst blij met de dieren en zo. Dan gaat hij seks hebben met iemand die blijkbaar heel goed in bed is. Maar vervolgens gaat hij ook de goden oneerbiedigen.
Ja, maar ik vind het wel mooi gezegd dat Gilgamesh eigenlijk getemd wordt omdat hij zijn gelijken leert kennen.
Ja.
En dat is natuurlijk het archetype van de fuckboy. Is dat hij niemand als zijn gelijke accepteert.
Ja,
hij
ja.
wil overal te slim af voor zijn. Hij wil al beter zijn dan iedereen. En
een lone ranger.
Een lone ranger zijn op een bepaalde manier. Met zijn gouden ketting en zijn t-shirt en zijn petje achterstevoren.
Petje dus, achterstevoren.
Maar hier is dus eigenlijk, want dat vind ik het mooie aan deze mythe. Er zit bij beide fuckboys een ontwikkeling in. Enkidu krijgt berouw en Gilgamesh die is gewoon helemaal klaar met een fuckboy zijn. Die wil alleen maar onsterfelijk worden.
Ik zou willen opkomen voor Enkidu. Ik denk niet dat hij een fuckboy is.
Oh nee.
Oh.
Want wanneer heeft hij iemand gemanipuleerd?
Nou, eigenlijk is hij gemanipuleerd.
Ja, hij is gemanipuleerd. Hij is
eerst door Shamshat is hij gemanipuleerd.
Ja. Nou, zij is de verleidster. Oké, prima. Dat is...
Maar je zou ook een ander archetype van de fuckboy erin kunnen zien. Van, oké, gast is gewoon awkward. Leeft gewoon tussen de dieren. Heeft contact met mensen. Hij heeft één keer seks. En dan ben je wow, hier ben ik. Yo.
Hier ben ik het mannetje.
Wow, hier ben ik. Hey. Hallo, pijp. Hier ben ik. Bam.
Oké, ja, dit is inderdaad een type fuckboy dat we nog niet hebben besproken. En dat wel veelvuldig voorkwam op de kleine universiteitscampus waar ik mijn bul heb gehaald.
Oh ja?
Oh.
Namelijk, ik zat op een universiteitscampus dat voornamelijk uit vrouwen bestond. En dan heb ik het echt over 70% of zo. En wij spraken daar over een bepaald syndroom. Dat werd vernoemd naar een jongen die ik niet nu bij naam ga noemen. Die wel heel veel kans had op de universiteit. Maar zodra hij er af was, buiten de context van die muren, helemaal niet. Omdat het was gewoon een kwestie van inflatie en schaarste.
Oh ja.
Dus er waren een heleboel hele lekkere wijven daar. En die moesten het doen met pak een beetje 2,5 hetero. En die werden dus daar, terwijl ze op de middelbare school dan misschien kelderdwellers waren geweest, die nooit een vrouw met één vinger konden aanraken.
Kelderdwellers, ja. Okay,
ja.
Die kwamen naar de universiteit waar ik heb gezeten. En waren toen ineens het mannetje. En konden ze neuken wat ze wilden. En daar kregen ze een heel slecht karakter van. Omdat ze dus, na de aanraking van een vrouw, zo overtuigd van zichzelf raakte.
Maar dit is ook wel iets dat ik buiten de universiteit heb meegemaakt. Van die gasten die dan zeg maar op hun 32e tof worden of zo.
Ja.
En voor die tijd een beetje awkward geweest. En opeens zijn zijn leeftijdsfase een beetje lukt. En op eigenlijk gewoon niet meer weten hoe ze zich moeten gedragen. Omdat
precies.
ze zichzelf helemaal de koning te rijk voelen.
En ze zijn nooit zindelijk gemaakt. Omdat ze
nooit,
veel te laat zijn gaan neuken. Gemaakt. En dan gaan ze
naar heel benieuwd wat de naam was die jullie voor dit droom hadden.
Ik bedoel Charlotte.
Kun je later heb ik het in mijn leven...
Wat Merel het gewoon wegbliept.
Nou, wij noemden dit syndroom.
Oh, grappig.
Yeah. Maar goed, in ieder geval. Enkidu zou dus... Je zou ervan kunnen zeggen dat hij het syndroom heeft.
Ja.
Okay.
En als we nou... Enkidu... Ik moet zeggen, Ellen, die ga ik ingeven. Ik heb een prachtige strip van Gilgamesh. Trouwens, voor de mensen thuis ook echt heel leuk om te lezen het Gilgamesh. Het is nog geen 100 bladzijden.
Nee, ik vind het wel voor een epos vind ik het nog gewoon.
Het zijn zulke mooie metaforen daar ook in. Het is echt, bedoel, ik vertel het natuurlijk wel een beetje tof, maar omdat ik gewoon levensmoe ben. Maar het is echt
gewoon
zo
tof.
Mooi of gewoon tof. Nee, ik ben levensmoe.
Mag ik nog even deze zin? Dat vind ik ook
mooi,
een hele mooie term.
Het is echt goed geschreven.
Hoog reist hij boven alle koningen, roemrijk, schoon van gestalte, de stotende stier.
Maar niet alles is gewoon... Nu klinkt het echt als een soort van geld. Ja, nee, dat was een rode oortjesboek.
Ik bedoel, jij hebt met de fuckboy blik dit
Nee, maar luister. Er zit er ook op een gegeven moment... Dan legt hij Enkidu af. Weet je wel, dan maak je iemand gereed om opgebaard te worden. Als hij dat, ja. En dan zegt hij bedekt het vriend van zijn gezicht zoals dat van een bruid. Hij loopt langzaam heen als een leeuwin wiens jongen haar zijn ontnomen.
Ach, gosh.
Ja, het is toch prachtig. Het is echt goed gedaan. Of hij gaat huilen, kanalen stromen over zijn wangen. Nou, voor 4000 voor Christus mag wel hoor. Vind ik wel tof.
Als je hem zou fancasten?
Nou, luister mensen, weet je wel. Ja, kijk, Charlotte, in het jaar dat jij geboren werd, werd er een film kwam in de bioscoop, Troy. En daar had je dus Brad Pitt als Achilles en Eric Bana als Hector.
Oh,
en ja,
God.
Ik vind die twee mannen zo knap en zo. Ja, gewoon van die langharige baard. Apen.
Brad Pitt is echt blonder dan ooit in die film. Hij ziet er echt uit als een aap.
In die film love
gewoon apiger dan ooit.
Maar wacht, speelt hij Enkidu?
Nee, hij speelt Achilles.
Nee, hij speelt natuurlijk Gilgamesh. En Eric Bana, die speelt Enkidu. Maar we hadden hier van tevoren had ik met Charlotte een leuk gesprek. Mag ik dat vertellen hierover?
Ga je gang.
Dat er geen fase in het leven van een vrouw komt dat je opeens... aapachtige mannen interessant vindt.
Ik ben daar dus nog niet. Ik val nog op een soort
Elfjes.
Van... Ja, extreem gladgeschoren... lieve gladde jongetjes. Ik weet niet, wanneer... als je het op een jaar zou willen vastpinnen... wanneer begin jij vallen op harige mannen?
34e, denk ik. En dan kon me echt niet reusachtig en harig genoeg zijn.
Oh ja, maar dat is volgens mij... Is dat niet een soort laatste schreeuw van de vruchtbaarheid? Van nu, er moet nu een gorilla overheen.
Ik denk, dat zou kunnen. Maar ik bleef nog steeds veel plezier in die laatste schreeuw. Die huiselijke dooskreet van mijn vruchtbaarheid. Dat ook Joost.
Ja, maar Joost die heeft natuurlijk tegenover... Die maakt het van de andere kant mee dat hij... Eerst een twink was.
Dat mijn vriendinnen steeds vierkanter worden.
Ja, maar jij was inderdaad een twink, Joost.
Ja, jij was toch echt...
En nu word je een lesbische vrouw.
Als je jou googelt, dan...
Als je oud genoeg wordt.
Was je in je eerste auteursportretten ben je echt Marieke Lucas Reineveld.
Heel lief dat je me zo vaak zit te googelen, Charlotte.
Echt heel erg
gaat om Marieke Lucas Reineveld. Dat klopt.
En nu inmiddels meer Brad Pitt, zeg maar.
Meer Brad Pitt. Ik ga de goede kant op. Ga ik er zonder meer vanuit. Hey jongens, voordat we verder gaan met onze top 10 literaire fuckboys... Zijn er nog vragen? Merel is er niet. Die zit ergens op een berg in Fontainebleau aan het bolderen. We hopen dat ze heel heids terugkomt.
Oké, wacht even. ik moet heel erg lachen om de PPS van deze vraag. Die ga ik even eerst voorlezen. In de categorie opbouwende kritiek voor Joost... nog dit kleine vrije gedichtje getiteld Op een bepaalde manier. En dan staat eronder. Op een bepaalde manier. Op een bepaalde manier. Op een bepaalde manier. Op een bepaalde manier. Op een bepaalde manier.
Is dat iets dat ik vaak zeg?
Blijkbaar slik jij Blijkbaar, dat half in elke
dat
keer.
Het zal vast wel zo'n woord zijn, of zo'n term Joost, zijn... die ik de hele tijd tussendoor...
Ja. Joost de sukboy sukt elke keer op een bepaalde manier naar binnen. In plaats
van deze vraag mogen jullie gewoon met z'n tweeën beantwoorden.
Wat is de vraag?
We hebben een vraag van Lotte. Dag lieve makers van Boeken FM. Ik stond net bij de kassa in de HEMA met jullie in mijn oor... en sprak deze woorden tegen de mevrouw achter de kassa. Simon Carmichelt. Dit in antwoord op haar interesse in mijn postcode. Naar aanleiding van de blik die ze mij schonk, hier mijn eerste vraag. Wat is jullie meest zullige, ongemakkelijke boekennerd moment?
Ja, ik denk toch wel dat ik om 12 uur 's avonds in de rij stond om Harry Potter te kopen.
Op hoge leeftijd dus?
Nou, ik studeerde hoog, inderdaad. Het was de week voordat ik met pensioen ging. Ik weet het nog heel goed.
Echt, jongen.
Met mijn kunstenheup stond ik in de rij voor
Scheltema.
Je was niet 11 of zo,
nee, toch? Nee, ik studeerde. En toen zag ik de andere mensen met wie ik daar stond. En toen dacht ik, ja, ik heb alsnog heel veel zin om dit boek te lezen. Maar ik stond er wel tussen, zeg maar, allemaal 13-jarigen en zo.
Okay.
Dat was wel een moment dat ik dacht, oké, dit is misschien een klein beetje sukkelig.
Ik was 2 weken geleden op Amsterdam Dance Event. Bij een feest wat van 1 uur 's middags tot 10 uur 's avonds zou duren. Maar ik ben om 4:15 naar huis gegaan. Omdat ik eindelijk toch, en hij staat daar achter jou, toch Vuur en Bloed ben gaan lezen van George R. Martin. Dus ik heb gewoon de rest van de avond met Targaryens doorgebracht.
Ik heb ook een keer gehad, dat vond ik ook heel denigrerend. Toen was ik aan het praten met Gilles Doerlijn.
Gilles Doerlijn, shout out.
Emeritus hoogleraar. En toen was hij aan het vertellen hoeveel hij altijd, dat hij dan eens in de zoveel tijd weer Proust ging lezen. En toen zei ik, oh, je ga je dan Proust lezen als er een nieuwe vertaling is of zo. En toen keek hij me echt zo aan met zo'n blik. Toen zei hij, je bedoelt als er een nieuwe Pleiade uitgegeven is.
Oh,
Pleiade is zo'n hele chique Franse uitgave. Ja. Dat gewoon,
de koper als
een alsof ik gewoon een of andere barbaar was. Dat ik veronderstelde dat hij Proust in vertaling las.
Nou ja, luister, kijk, Gilles is expert op het gebied van Pierre Bourdieu. Dus ik weet niet of het alleen maar literair intern zal zijn.
Jij werd wel echt op je nummer gezet, zeg.
Ja, ben jij gedist, Gilles?
Ja. Ja.
Mijn ongemakkelijkste moment is denk ik dat ik tijdens een active shooter drill op mijn basisschooltje in Amerika, daar moesten we soort van, dan ging er een alarm af en dan moesten we doen alsof er een schutter in de school was.
Fun.
En dan moesten we in onze kluisjes gaan zitten. Dus dat waren niet van die dunne kluisjes in de gang, maar het waren een soort houten kasten in het klaslokaal. Daar moesten we dan in gaan zitten. En dan moest je 10 minuten stilhouden. Met de lichten uit. En dan gingen ze soort van langs de deuren. En kijken of je je netjes had verstopt. Ja, dit is Amerika. En ik had, omdat ik wist dat die active shooter drill er die dag zou zijn, had ik speciaal in mijn kluisje had ik een boek klaargelegd voor mezelf om te lezen.
Welk boek was dat?
Ja, dat moet echt zo iets voor op de basisschool zijn geweest. Help, I microwaved my hamster of zoiets. Ik weet niet, dat soort dingen was ik toen aan het lezen. En toen die active shooter drill blijkbaar al lang voorbij was, ben ik als laatste nog uit dat kluisje gehaald, omdat ik nog zat te lezen met dat boekje. Ja.
Ah, ja. Kleine Charlotte.
Ja, leuk hè.
Ah, dat was wat, 2014. Nou, ik zit uit het raam te kijken en het begint langzaam donker te worden. En dan weet ik gewoon, morgenochtend word ik wakker en is het zaterdag. En dan ga ik gewoon lekker koffie zetten en lekker de krant lezen.
Oh ja, welke krant lees jij dan?
Nou, dat zal ik je vertellen. Dan ligt altijd de Volkskrant op me te wachten. En je bent toch altijd gewoon benieuwd, wat is het grote interview in Volkskrant Magazine? Welke mening heeft Martin Sommer vandaag weer om mee oneens te zijn? En de boekenbijlagen.
De boekenbijlagen.
Welke ballen zijn en wie uitgedeeld? Dus ja, voor mij is dat altijd een heel lekker vast moment. Ik bedoel, hè, ik werk voor de Groene Amsterdammer, maar je kan niet zonder kranten.
Een heleboel mensen die ons luisteren hebben misschien nog geen abonnement op Volkskrant. Daarvoor is het nu tot 25 november een actie die ze kunnen proberen. Namelijk 4 weken de Volkskrant voor maar €4. Dus dat is echt heel betaalbaar.
Dat is echt heel goedkoop.
Ja, nou heb je dus 4 keer het magische zaterdagmoment. In ieder geval, je kunt echt voor een prikkie krijg je 4 weken het belangrijkste nieuws, feiten, analyses, achtergronden, stukken over kunst, media, entertainment. Inderdaad, de boekenbijlagen waar ik ook voor schrijf. Dingen over eten, geschiedenis.
Schrijf je ook voor een andere boekenbijlage dan die van de Groene? Ja. Ja, en de heerlijke stukken van Patrick van IJzendoorn uit Londen. De toneelbespreking van Herien Wensink. Ik bedoel, ja, voor mij is er altijd heel veel te vinden in de Volkskrant.
Ja, en voor jullie dus misschien ook. Ga naar vk.nl/proberen. En dan kun je dit proefabonnement
proberen.
Proberen, ja. Helaas komen we dan nu tot het einde van ons Eerste deel,
want we gaan verder. Ellen gaat racen en wij gaan gewoon.
Ik moet er vandoor, jongens. Het spijt me vreselijk. Maar
ze heeft een date met een fuckboy.
Ja, er wacht een fuckboy op haar
date
in Groningen.
Ik ga naar boekhandel Boomker in Haren.
Maar dan hebben we een prachtige vervanger voor Ellen. En dan gaan we gewoon rustig verder met de podcast. En dan gaan we dus dat volgen, gaan we dat doen. Deze aflevering komt iets later dan gebruikelijk
online. Dat hoef je niet te zeggen.
Maar dat hoef ik helemaal niet te zeggen, want de mensen die dat nu luisteren,
dat hebben we vorige keer al
gezegd. Die weten
dit
al. Okay, ja.
Goeie reis.
Toch.
En veel succes in Haren. Oké.
Okay, dan ga ik dit even opnieuw proberen.
Ja.
Zeg ik, nou, ondertussen heeft Ik kan niet op de naam komen. Sorry, opnieuw. Ondertussen heeft Ellen als een gek de tas ingepakt, de blikje cola geat en is de deur uitgerend. Dus hier pauzeren we de opname.
Dat waren de eerste vier van onze top 10 literaire fuckboys. Maar Joost en ik hebben de smaak te pakken. Dus we gaan denk ik nog even verder. En dan is inmiddels afgevoerd.
We gaan de laatste zes, de volgende zes gaan we ook nu meteen opnemen.
Maar ik denk dat we dat niet alleen kunnen.
Nee, we hebben een grote wijze gestalte nodig.
Iemand die haar portie fuckboys wel gehad heeft.
De uil van Minerva van de literatuur. Is dat een vrouwelijke uil? Ik weet het niet.
Een uilin van
een
Minerva.
Uilin, ja. Het mooiste zou zijn als ze er nu ook letterlijk naar binnen kwam. Dat zou echt
door het raam.
De soepelste keer naar binnen kwam vliegen. Dat zou de soepelste knip van Merel zijn. Maar we moeten denk ik nog even wachten.
Nee, we zien jullie over iets minder dan een week alweer terug. Want dan gaan we verder met de tweede aflevering van onze Fuckboy-podcast.
Dus, omdat we doen dit zo onhandig.
Ja.
Deze aflevering staat online op vrijdag. En in plaats van dat je 2 weken moet wachten op je podcast, de volgende aflevering van ons, zijn we er over 5 dagen alweer. Gewoon aanstaande woensdag. Krijg je meteen het tweede deel van deze top 10 literaire fuckboys.
Dankjewel, Joost.
Dankjewel, Charlotte.
God, je krijgt een soort afasie. Je weet gewoon niet meer.
Te veel namen heb ik hier op mijn papiertje staan. Ik bedoel, ik ben heel blij dat ik weet wie ik zelf ben.